Gemeente, onze tekst is een deel van het zegenlied waarmee de apostel Paulus dit hoofdstuk besluit. Eerder schreef de apostel over de Heilige Geest, die de geest is van de aanneming tot kinderen. En allen die zich door hem laten leiden, zijn niet onkundig van zijn werk in hun leven. Ze weten zich door Paulus aangesproken, zo mag ik dat wel zeggen. Want hij zingt door genade op een verhoogde toon. Dit zegenlied is vol van Christus. In deze dienst willen we samen op hem letten. En ik formuleerde het eerste punt van de preek zo, gemeente: hij heeft de dood achter zich. Zegt u zelf, dat is een machtig gegeven. De Heere Jezus heeft die gemene vijand overwonnen. Hij heeft die koning der verschrikking van zijn troon gestoten. En ik stel me voor dat de prediking van Pasen nog altijd in onze oren naklinkt. Dood en graf verwon hij. De Heere zocht ons ook dit jaar op met een heerlijke tijding. Maar zult u niet vergeten, gemeente, dat de heiland een zware weg moest gaan voordat het zover was. De zoon van God, zoon des mensen wilde worden, heeft zijn leven gegeven. Op de Goede Vrijdag zijn er opmerkelijke dingen gebeurd. Toen is op Golgotha het ware offerlam gestorven. En toen heeft de Zoon van God in zijn menselijke natuur het bloed van de verzoening gestort. Dit alles ging vooraf aan het paasfeest. Luther zou zeggen: wij kunnen niet opstaan als we niet eerst gevallen zijn. Maar wat is het dan ook een boodschap, gemeente, voor gevallen mensen? Toch wil ik u vragen: houdt deze tijding ons nog wel bezig? En weten wij ons veilig achter het bloed van de middelaar? Allen die tot het eeuwige leven zijn uitverkoren, mogen geloven dat ze geen beschuldigingen meer hoeven te incasseren. Ook niet van de duivel en evenmin van hun geweten. Dat danken ze nu aan hun zaligmaker alleen. Christus is het die gestorven is. Van grote betekenis is zijn sterven voor zijn gemeente. Hij heeft met zijn kostbare bloed haar gekocht. Een gemeente, nu kan vuile zonskleding hagelwit worden. Het bloed van de Heere Jezus reinigt immers van alle zonden. En nu kan God genade voor recht laten gelden. Wat een goedheid voor slechte mensen. Nu mag een arm volk door genade zo spreken. Ook vandaag gebeurt dat. Maar gemeente, het zal u niet onbekend zijn dat kerkgangers groot gevaar lopen om die blijde boodschap van verzoening door voldoening vanzelfsprekend te vinden. Het wonder kan uit onze gesprekken en uit onze preken verdwenen zijn. Wat zegt het ons dat we een gedoopt voorhoofd hebben? En zien wij er nog van op, gemeente, dat de Heere Jezus gestorven is om zondaren zalig te kunnen maken? U zult zeggen: dominee, dat heb ik al zo vaak gehoord. Kort geleden nog zag ik hem hangen aan zijn kruis. Ja, we zullen alle weten dat hij de lijdende verlosser is. Maar kijkt u verwonderd als u leest, Christus is het die gestorven is. De vraag klemt, gemeente, wat we gedaan hebben en wat we nog altijd doen met deze prediking. Hebben we misschien dit bericht gelezen zoals we in de krant ons oog laten gaan over de overlijdensadvertenties? We lezen die namen totdat plotseling een bekende naam ons treft en we even stilstaan. Die ook. Geschokt zijn we dan. Verbijsterd soms. Dikwijls zullen we deze verdrietige berichten voor kennisgeving aangenomen hebben. Want als de dood ons gezin passeert en ergens anders naar binnen klimt, dan zijn we in de praktijk niet zo lang bezig met wat die anderen moeten meemaken. Arme mensen, zeg ik, die jaar in jaar uit op deze wijze kijken naar de heiland die gestorven is. Met een traan op hun wangen, of wellicht met een brok in hun keel. Ik hoop, wij kennen elkaar niet, maar daarom mag ik het wel hopen. Ik hoop dat het bij u en bij jullie anders geworden is. En dat het ons aller belijdenis geworden is, in mijn plaats is Christus gestorven. Zo toonde hij zijn liefde voor mij. Zo maakte hij alles goed tussen de Vader en mij. Als Paulus schrijft, Christus is het die gestorven is. Gemeente, dan zeggen allen die zich door de Geest laten leiden, hij is gestorven voor ons. Zo lief heeft God ook ons gehad, dat hij zijn enige geboren zoon overgaf in de dood, opdat wij gered zouden kunnen worden. Zo groot is zijn liefde. En die liefde willen we loven. Nu wilde ik in deze dienst met u allen overwegen dat de Heere Jezus de dood achter zich heeft. Zeker, hij is gestorven. Dat strepen we niet door natuurlijk. Maar als Paulus de gemeenteleden in Rome aan die ernstige gebeurtenis herinnerd heeft, zet hij geen punt. Dat ziet u toch wel. Hij heeft wel degelijk meer te schrijven. Want wij eren geen dode zaligmaker, maar de levensvorst. We hebben paasfeest gevierd. Christus heeft de dood achter zich. Wat is hij machtig? Die afschuwelijke koning leek het gewonnen te hebben toen Jezus de geest gaf. Maar dat was enkel schijn, gemeente. Laat u niet bedriegen. Koning Dood kon de vorst van Pasen niet blijvend boeien. En het graf, dat nooit genoeg heeft, dat graf kon hem niet blijvend vasthouden. De Heere is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. De eersteling, dat wil zeggen, er komen er meer. Al de zijnen zullen hem volgen. En Paulus zegt daar nu van harte amen op, gemeente. In onze tekst onderstreept hij dat de dood niet kon blijven heersen over zijn heiland. Christus is het die gestorven is, ja, wat meer is, die ook opgewekt is. volgens deze dienaar van God, heeft de opwekking van Christus een plus boven de dood van Christus. En dat is op het eerste gehoor een wat merkwaardige uitspraak. Op een andere plaats schrijft deze apostel dat hij niet voorgenomen heeft iets te weten onder de lezers van zijn brief dan Jezus Christus en die gekruisigd. Het dieptepunt van Jezus' leven is zijn kruisdood geweest. Op Golgotha heeft hij de zaligheid verdiend. En daar heeft hij in triomf uitgeroepen: het is volbracht. En meer is toch niet nodig, gemeente? Moet er soms nog iets toegevoegd worden aan de dood van de Heere Jezus? Kunnen wij iets noemen dat daar nog bovenuit stijgt? Het moet voor ons allen duidelijk zijn dat het sterven van Christus het fundament is van onze zaligheid. Maar toch zijn we niet uitgesproken wanneer we aan dat verzoenende sterven van hem aandacht besteden. Er is nog meer te zeggen. We mogen niet alleen met bedroefde ogen staren naar Jezus' graf. Want u weet het, die grote steen is weggerold. Het graf is leeg. Daar vinden we de heiland niet. Hij is door zijn vader opgewekt. Hij heeft de dood achter zich. Stel nu eens dat de Heere gemeente in het graf gebleven was. Zeker dan was het offer van de verzoening gebracht. En verder. Een dode heiland kan niet bidden om de Heilige Geest, die zijn werk toepast aan zondaarsharten. De kerk van Christus draagt een blijde boodschap uit. Deze boodschap dat haar koning leeft om altijd voor haar te bidden. Dat kan hij doen. Want hij heeft de dood achter zich. Hij is dood geweest. Zoals we in de Bijbel lezen. Bij hem is raad. En dat laat hij zijn arme volk merken. Als ook na Pasen en na hemelvaart de duivel oppermachtig lijkt te heersen, gemeente, en mensen de wanhoop nabij kunnen zijn, laat de Heere verkondigen dat hij een schuilplaats is voor allen die zijn vader toevertrouwden aan zijn liefde. Wat is hij trouw? Het is al rijk als we amen mogen zeggen op wat de Heere Jezus voor ons heeft gedaan aan het kruis. En we geloven mogen dat hij ons daar verloste van het verderf. Maar gemeente, rijker is het wanneer we ook voor eigen hart en leven overtuigd werden dat de grafspelonk een open deur heeft. En we tot de overtuiging zijn gebracht dat de levensvorst al de zijnen vasthoudt. Dan zijn we bijzonder bevoorrecht dat ons leven uitzicht. En door hem gedragen belijden wij dan: ik heb de dood achter mij en ik heb het leven voor mij. Mijn tweede punt zegt: hij ziet Gods glorie rondom zich. Paulus zegt het zo, gemeente: die ook ter rechterhand Gods is. Dat is de ereplaats die hem rechtens toekomt. Dat zult u onderstreept gekregen hebben op de hemelvaartsdag. De Heere Jezus is na zijn hemelvaart de hemelen doorgegaan. Een triomftocht. Dood en duivel had hij op aarde overwonnen. En nu mag hij in de glorie van zijn Vader zijn. Begrijpt u daar wat van? Het is toch om te duizelen, gemeente? Als je bedenkt dat Christus als mens in de heerlijkheid van God is. En dat hij daar de glorie van God rondom zich ziet. Eerbiedig mogen we dat belijden. We begrijpen het allemaal niet, we belijden het wel. God de Vader heeft in de hemel de ereplaats bestemd voor zijn Zoon. Hij heeft tegen hem gezegd: zit aan mijn rechterhand. U merkt hoe bijzonder de betekenis van de hemelvaart is. Niet alleen voor de kerk, maar ook voor haar koning. En wanneer we naar onze tekst luisteren, gemeente, dan valt het ons op dat Paulus niet nadrukkelijk de hemelvaart van zijn meester noemt. Nadat hij sterven en opstanding heeft gememoreerd, wijst hij erop dat Christus zit aan de rechterhand van God. Hij is met eer en met heerlijkheid gekroond. Wat een genade. Zijn Vader liet hem een opmerkelijke plaats innemen. En toen de Heere Jezus de hemel binnenkwam, toen zag hij Gods glorie rondom zich. Wat een verandering met wat hij op aarde allemaal moest doorstaan. We kunnen het niet duidelijk maken, voor elkaar niet en voor onszelf niet. De glorie van de Heere Jezus. De glorie die de Heere Jezus ziet. Daar in de heerlijkheid van zijn Vader. Die glorie is opmerkelijk. Het is niet uit te beelden met onze menselijke aardse begrippen. Geen oog heeft die heerlijkheid gezien. Geen oor heeft ervan gehoord, gemeente. En in geen mensenhart is dit alles opgeklommen. Hier is Christus thuis. En zijn Vader schenkt hem de eer die hem toekomt. Ik denk aan een gebruik bij het Oosterse Hof. Het kan gebeuren dat de koning een staanplaats geeft aan de rechterkant van de troon. En zo iemand staat dus dan aan de rechterhand van de koning. En dat is de plaats van de eer. We lezen in Psalm 45: de koningin staat aan uw rechterhand in het fijnste goud van Ophir. En Salomo liet voor zijn moeder een stoel neerzetten, rechts van de troon. Maar de Heere Jezus mag op de troon zitten, aan de rechterhand van God. Zeker, gemeente, dat is beeldspraak. Maar onthoud dat het beeldspraak van allure is. En dat de Heiland alle denkbare eer ontvangt. Toen hij voor het Sanhedrin stond, had hij gesproken: van nu af zult gij zien de Zoon des Mensen zittende ter rechterhand van de kracht Gods en komende op de wolken des hemels. En Petrus schrijft in zijn brief dat Jezus Christus aan de rechterhand Gods zit, terwijl de engelen, machten en krachten hem onderdanig gemaakt zijn. En Paulus vermaant de gemeenteleden in Colosse: indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Zo spreekt het heilig woord van onze God. De Heere Jezus mag gaan zitten op de ereplaats die voor hem gereserveerd werd. En allen die hij verloste, gemeente, let u op, Ze zullen erbij zijn. Overweeg dat ook. Ik denk aan dat mooie woord in de Bijbel. Zij zullen met hem zitten in zijn troon. Ze zullen in zijn glorie delen. Dat is hun voorland. Want wie bij koning Jezus hoort, zal bij koning Jezus leven. Wanneer hij door Gods glorie omgeven wordt, dan is hij niet zonder zijn onderdanen, gemeente. Hun verbroken en hun verslagen hart veracht hij niet. Hij zal hen op Gods tijd tot zich trekken. Hun meester is koning. Hun zaligmaker is met eer bekleed. Eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Onze zegsman is daarvan onder de indruk gekomen. En al maar groter wordt zijn verwondering. Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is. Paulus kreeg meer te zien dan het lijden van deze tegenwoordige tijd. De heerlijkheid van de zaligmaker, gemeente, is veel omvattender dan alle lijden hier en nu. Dat mocht deze man geloven. En de Heere verzekert al zijn kinderen daarvan. Naar deze heerlijkheid is de heiland teruggekeerd. En heel zijn volk zal daar komen. Het zal weer worden één kudde onder één herder. Alle dingen maakt hij nieuw. Zo goed vrucht hij voor zijn volk dat hij verlost van hun zonde. En in deze dienst heeft hij geestelijke weeskinderen veel te zeggen. Ze zullen geen wezen blijven. Kan zijn, gemeente, dat onze levensweg donkere passages kent. En in die ogenblikken kunnen we ons nameloos klein voelen. Terwijl de boze oppermachtig lijkt te heersen. We moeten er maar nooit schouderophalend over spreken. Maar vergeet u niet dat de ogen van de Heere Jezus ook in het aardedonker van uw bestaan zien. Hij weet wat zijn volk moet doorstaan. Ook al zit hij nu al lang in de hemelse glorie, hij zal de zijnen niet begeven en hen nooit verlaten. Van de boze hebben we geen heil te verwachten. Die zal proberen ieder lichtpuntje in ons leven te doven. Die doet niets liever dan u en jou en mij in het ongeluk storten. En hij zal ons voorhouden dat het met ons niets is en ook nooit iets worden zal. Het laatste is waar, gemeente, zolang we voor rekening liggen. En we Christus niet kennen als onze heiland. Het is wel heel verdrietig als al die toezeggingen van de Heere dood kapitaal voor ons gebleven zijn. En het ons niets doet wanneer we de Bijbel lezen. En het ons niet raakt dat we lang geleden gedoopt werden. U weet toch wel dat Luther in vertwijfelde ogenblikken uitriep: Baptisatus sum, ik ben gedoopt. En dat slingerde hij de duivel in zijn gezicht. En zo kwam er rust in zijn hart. De God van zijn doop leefde en zou hem niet loslaten. En als hij daarop lette, kon hij zingen: houdt Christus zijne kerk in stand, laat dan de hel vrij woeden. Gezeten aan Gods rechterhand, kan hij haar wel behoeden. Ten slotte overweeg ik met u dat de Heere zijn kerk tot zich trekt. De band met zijn gelovigen is sterk, gemeente. En met die band trekt hij de zijnen tot zich. Hoe hij dat doet, vraagt u? Door te bidden. Door voor hen te bidden. Paulus zegt in onze tekst, die ook voor ons bidt. Hij is in de hemel de biddende hoge priester. Voordat hij sterven ging, bad hij, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Wat is dat een bemoedigende gedachte, gemeente. Te mogen geloven dat onze voorbidder zit aan de rechterhand van zijn Vader. Dat hij niet sluimert, dat hij niet slaapt, dat hij ons op aarde bezig ziet. Dat hij ook weet wat wij moeten meemaken in dit leven. Hij ziet vanuit zijn hoge positie dat wij maar kleine kracht hebben. En dat wij heel gemakkelijk het onderspit moeten delven. En het komt hem, met eerbied gesproken, niet vreemd voor. Hij heeft immers zelf de duivel weerstaan. En ik mag hopen, gemeente, dat wij alle hulp alleen van hem zullen verwachten. Hij sprak voordat hij de aarde verliet. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Stefanus, een van zijn dienaren, heeft dat ervaren. Om zich heen zag hij verbeten gezichten. Opgeheven vuisten met een stuk steen erin. Nee, van zijn medemensen had hij geen heil te verwachten. Ze hadden zijn meester gehaat en ze lieten merken hoezeer ze ook hem haten. Stefanus kon maar één ding doen, omhoog zien. In de wetenschap dat daar zijn heiland was. En dat de heiland hem zag, ook in dit vreselijke ogenblik in zijn leven. En vlak voordat mensen hem de dood injoegen, riep hij juichend uit, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. U hoort het, Jezus zit niet langer. Hij is gaan staan om een trouwe dienaar naar huis te halen in zijn vreugde. En ook Stefanus mocht juichen voor de troon van God. En hij mocht de luister van zijn zaligmaker met eigen ogen zien. En hij niet alleen. Want de Heere roept allen die zijn verschijning hebben liefgekregen. We lezen in de Bijbel dat hij volkomen kan zaligmaken die door hem tot God gaan. Omdat hij altijd, let erop, altijd leeft om voor hen te bidden. Die ook voor ons bidt, schrijft Paulus. Nog scherper vertaald, die ook voor ons pleit. Want de Heere Jezus doet het werk van een advocaat. Dat is iemand die voor zijn cliënt het woord doet. Zo nodig ontzenuwt hij de argumenten van de tegenpartij. Hij kent de letter van de wet. En we kunnen hulp niet missen, gemeente, wanneer we voor de rechter verschijnen moeten. Hoeveel te meer is dat zo in het hemelse gericht? U weet toch wel dat we daar alleen komen te staan. En dat alle nakomelingen van Adam geoordeeld zullen worden. Dan moet ons de schrik om het hart slaan. Want we moeten erkennen, alles getuigt tegen ons. De wet van God beschuldigt ons. Ons geweten klaagt ons aan en zegt, je hebt tegen al Gods geboden gezondigd en geen daarvan gehouden. En je bent nog steeds tot alle boosheid in staat. Een ernstige situatie, gemeente. En in die ogenblikken zal blijken hoe belangrijk het is om een advocaat te hebben die voor ons pleit. Hij kent ons leven, onze zonde, onze schuld. En hij verdoezelt de ernst van dit alles niet. Hij laat weten dat hij alleen voor redding zorgen kan. Ik heb voor u geleden. Ik ben uw dood gestorven. Ik verdiende voor u het eeuwige leven. En toen Johannes oog voor zijn Christus kreeg, zei hij: indien wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader. Bij dokter Velema las ik een paar regels die ik u graag meegeef. Over het algemeen staan we veel te weinig stil bij de voorbeden van Christus. Ze dient niet om de Vader te bewegen tot het geven van genade. Nog minder om hem gunstig te stemmen voor een zondaar. De voorbeden is het aanbieden van het offer aan de Vader ten gunste van de zijne. De Heere verzwijgt in zijn voorbeden niets. Hij gaat evenmin om precaire punten heen. Hij noemt die juist maar, gemeente. Hij stelt het offer van zijn leven daar tegenover. De zaligheid van Christuskerk ligt eeuwig vast. God is een verkiezend God die in Christus ontfermend is en weldadig. Zoals wij op aarde kwamen, kunnen wij het koninkrijk Gods niet binnengaan. We moeten opnieuw geboren worden. Het verzoenende werk van de Zoon en het heiligende werk van de Geest kunnen we niet missen. Ik weet het, gemeente. Als ik hier sta, dan kan ik u en dan kan ik jou daarvan niet overtuigen. Dat kan de Heere alleen. Maar ik mag wel tegen u allen zeggen: leg de nood van uw leven maar voor hem neer, terwijl u smeekt: hoor, Heere, mijn stem. Als ik roep, en wees mij genadig en antwoord mij. Geestelijke weeskinderen zijn hem niet te min. Ik stel u graag de biddende hoge priester voor ogen. Hij trekt zijn kerk tot zich. En dat zal de eeuwigheid laten zien. De heiland pleit voor haar op grond van de door hem verdiende genoegdoening. En hij gaat daarmee door totdat heel zijn arme volk het strijdperk van dit leven verlaat en thuiskomt in zijn vreugde. Dan zullen zij zijn heerlijkheid aanschouwen. Dan is God alles in allen. Daar is de vreemdelingschap vergeten. En is zijn bevrijde kerk eeuwig in het Vaderhuis. Ik besef, zover is het op dit moment nog niet. De biddende heiland kan voor ons besef wel eens heel ver weg zijn. En we kunnen ons op aarde eenzaam en alleen gelaten voelen. Nadrukkelijk wijs ik u allen daarom op de Heere Jezus. Hij is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. En ook op deze weeszondag is hij niet los van een arme zondaar die tot hem roept. Hij schenkt nieuwe moed. Hij scherpt het oog. Er is meer dan de moeite en de zorgen van dit aardse leven. Hij blijft nabij. Alles wordt anders. Alles wordt nieuw. Dierbare hoge priester, die uw bloed gegeven hebt tot losprijs voor de zonde. U hebt voor al uw volk aan het kruis geboet, tot hun bevrijding werd u zelf gebonden. O, geef mij door uw striemen en uw wonden genezing van mijn onrein dwaas gemoed. In mij wordt niets dan zonde en schuld gevonden, maar schenk mij het door uw verworven goed. U hebt aan de eis van God volmaakt voldaan. Nu is de Vader met zijn volk tevreden. Hij is hen in uw heilverdiensten aan. U bidt voor hen. U reinigt hun gebeden. O, leer mij door u tot de Vader gaan. Gewassen van mijn ongerechtigheden. Amen.